Hoofdstuk 22. Een lynchmenigte in Lycra. Een woedende menigte fans van ballroomdansen achtervolgde het bruine autootje toen het wegreed. Ben keek door de achterruit en bedacht dat het vast de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid was dat een lynchmenigte helemaal in Lycra gekleed was. Pap duwde zijn voet hard op het gaspedaal. Het autootje sloeg een hoek om en de menigte was verdwenen. Gelukkig was ik er om Flavio mond-op-mond beademing te geven, zei Mam. Hij was gewoon bewusteloos, zei Ben op de achterbank. Hij ademde nog. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, zei Mam. Ze was haar lip aan het bijstiften. Dat was nodig, want ze had heel wat lippenstift over Flavio's gezicht en hals uitgesmeerd. Je optreden was in één woord vreselijk en beschamend, Ben, zei pap nadrukkelijk. Dat zijn twee woorden, pap, grinnikte Ben. Drie zelfs als je en meerekent. Ik ben niet in de stemming voor geintjes, jongeman, zei pap bits. Ik kan daar niet om lachen. Ik schaamde me voor je. Echt beschaamd was ik. Ja, beschaamd, mompelde Mam instemmend. Ben wilde om het even wat geven om te kunnen verdwijnen. Zijn hele verleden en zijn hele toekomst had hij ervoor over om op dat moment niet op de achterbank van de auto te zitten. Het spijt me, Mam, zei hij. Ik wil dat jullie trots op me zijn, echt waar. Dat was waar. Dat zijn ouders zich schaamden, was echt het allerlaatste wat hij wilde. Ook al vond hij hen soms echt stom. Vreemde manier om ons dat te laten zien, zei Mam. Ik dans gewoon niet graag, dat is alles. Daar gaat het niet om, zei pap. Je moeder heeft urenlang aan je danspakje gewerkt. Vreemd toch? Als je in het nauw zit, hebben je ouders het altijd over je moeder en je vader. Nooit over mam en pap. Je deed op het podium helemaal geen inspanning, vervolgde pap. Ik denk dat je niet één keer geoefend hebt. Niet één keer. Je moeder en ik werken dag en nacht om je de kansen te geven die wij nooit gehad hebben. En dan behandel jij ons met minachting, vulde mam aan. Met minachting, echoode pap. Er rolde een traan over Bens wang. Hij ving hem op met zijn tong. Het smaakte bitter. De auto hobbelde verder, maar er werd geen woord meer gezegd. Thuis stapten ze nog altijd zwijgend uit en liepen ze zwijgend naar binnen. Zodra pap de voordeur opengedaan had, holde Ben naar zijn kamer. Knalde hij de deur dicht en ging op zijn bed zitten. Nog altijd in zijn Cupido-pakje. Nooit eerder had hij zich zo eenzaam gevoeld. Het was uren te laat om naar oma te gaan. Hij had niet alleen zijn ouders teleurgesteld, hij had ook de enige persoon teleurgesteld van wie hij meer was gaan houden dan van om het even wie. Zijn oma. Nu konden ze de kroonjuwelen nooit gaan stelen. Net op dat ogenblik hoorde hij een zacht klopje op het raam. Het was oma. In haar duikerspak was de oude dame op een ladder geklommen om bij het raam van haar kleinzoon te kunnen komen. Laat me erin, miemde ze overdreven. Ben kon het niet laten even te glimlachen. Hij deed het raam open en hees haar naar binnen, zoals een visser een heel grote vis op zijn boot zou hijsen. Je bent erg laat, berispte ze hem, terwijl hij haar naar zijn bed leidde. Ik weet het, oma, het spijt me. We hadden om 7 uur afgesproken, nu is het 10:30. Het slaapmiddel dat ik de wachters van de tower gegeven heb, zal weldra uitgewerkt zijn. Het spijt me heel erg, zei Ben. Het is een lang verhaal. Oma ging op zijn bed zitten en bekeek hem van top tot teen. Waarom zie je eruit als een idiote Valentijnskaart? Vroeg ze streng. Ik zeg toch dat het een lang verhaal is? Ben vond het nogal grappig dat oma kritiek had op zijn pakje, terwijl ze zelf een duikerspak en een duikmasker aan had. Maar hij kreeg de tijd niet om daar iets over te zeggen. Haast je, jongen. Trek dit duikerspak aan en volg me langs de ladder naar beneden. Ik zal de scooter al starten. Gaan we echt de kroonjuwelen stelen, oma? We gaan het in elk geval proberen, glimlachte de oude dame.